Hoe is het gesteld met de psychosezorg vandaag of de geestelijke gezondheidszorg vandaag? Het is een topic waar veel mensen de mond vol over hebben en terecht ook, want het is een zeer belangrijke vraag. Wij hebben vandaag heel veel chance om voor de allereerste keer een recurring guest te hebben, namelijk Stijn van Heulen, die fantastisch werk met ons meegebracht heeft om te kijken hoe kunnen we op een gezonde manier kijken naar de toekomst van gezondheidszorg. En misschien uit beleefdheid, ook al kennen de mensen nu al als luisteraar van onze podcast. Wie is Stijn van Heulen en wat komt hij vandaag doen bij ons hier aan tafel?
Wel, ik ben hoogleraar aan de Universiteit Gent binnen de psychologie. En ik weet niet goed waarom dat ik hier zit, maar ik denk om van het feit dat ik een onderzoek gedaan heb met mijn team, waarbij dat we eigenlijk in gesprek gaan zijn met allemaal mensen die heel veel weten over geestelijke gezondheidszorg, patiënten, familieleden en professionals, over wat loopt er goed in de zorg voor mensen met een ernstige aandoening, zoals een psychose, en wat loopt er niet zo goed in, en wat kunnen we daaruit leren, naar de toekomst toe. En niet alleen maar vage principes, maar wat kunnen we concreet doen. Ja? Dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan. En voilà, daar wil ik graag wel wat over vertellen. Ja.
Als ik even mag inpikken op iets, we hebben een stuk van de inleiding van uw onderzoek gedaan en daar stonden wel een aantal anekdotes in die ik wel echt zeer schrijnend vind en ook een heel tastbaar vind om dit gesprek wat open te trekken. Mm-hmm. Zoals wat er met Peter is gebeurd bijvoorbeeld, dat toont toch wel in de realiteit aan dat er werk is, hè? Juist?
Ja, wel, dat onderzoek is eigenlijk gestart om twee redenen. En de eerste is, als je zo'n beetje bekijkt de laatste 15 jaar, dan zien we eigenlijk dat er in de GGZ een aantal tragische voorvallen geweest zijn van eigenlijk mensen die in crisis verkeerden, waarbij dat echt niet goed ging, maar die eigenlijk het slachtoffer geworden zijn van die mensen die proberen te interveneren hebben. En dat is nu niet om met modder te smijten naar die hulpverleners, maar dat is eigenlijk om vast te stellen dat wij als systeem falen op bepaalde punten. Hè? Waar zien we dat? Een paar weken geleden was er een vrouw die getuigde voor de VRT, een zekere Céline, codenaam, over hoe dat zij in de psychiatrie werd opgenomen en eigenlijk urenlang in een isolatiecel moest liggen en daar alleen lag. En eigenlijk getuigd van, dat heeft mij echt geen goed gedaan. Anderzijds, hij verwijst dan naar Peter Hoeman. Dat is een man met complexe psychiatrische problematiek. Denk, geen gemakkelijke man geweest zijn. Hè. Maar die hebben vorig jaar, dus in 2024, is doodgeschoten op de parking van een ziekenhuis door politieagent die echt ook niet wist hoe ermee om te gaan en panieksituatie en dat gebeurt dan. En ook mensen zoals gelijk Brenda Frooien heeft zo'n aantal boeken geschreven over haar traject in de GGZ. En ook zij getuigt ervan dat zij soms goede zorg gekregen heeft en dat valt dan mee. En soms ook geen goede zorg gekregen heeft en dat blijft kleven. En dat maakt het moeilijker om je draai opnieuw te vinden. En dat is zo eigenlijk een vaststelling die, dat zijn anekdotes, maar dat zegt misschien wel iets over het systeem. En vandaar eigenlijk dat idee ontstaan is, moeten we een keer niet ruimer daarover nadenken? En dan, met die vraag, heb ik dan op een bepaald moment vanuit het bestuur van PsychoseNet, dat is een VZW, waar ik ook in het bestuur zit, en die zich inzet eigenlijk om voor mensen met psychose gevoeligheid, om daarover na te denken, samen met hen en met ouders enzovoort, over wat moeten wij doen naar zorg toe? En een van de financierders van PsychoseNet is een bedrijfsleider. Die zei mij van, voor onze zoon hebben wij ook gezocht. Mm-hmm. En we hebben ook gezien dat soms de psychiatrische zorg goed is en soms niet. En die man zijn gedacht was van, eigenlijk zouden we zo een ratingsysteem moeten opstellen. Like dat hebt voor hotels. Mm-hmm. Hè? Vier sterkes, vijf sterkes, één sterken en een negatieve review erbij.
Hier een airco.
Ja. Hij zegt, eigenlijk zou je iets parallel moeten nemen, zodanig dat als er ergens een crisissituatie is met jezelf of met iemand in je naaste omgeving, dat je kunt kiezen waar dat er naartoe gaat.
Mm-hmm. Wat tricky natuurlijk.
Wel, voilà. Ja. Dus dat is natuurlijk, dat klinkt enerzijds wel aantrekkelijk, maar alleen, mijn punt was daar van, maar eigenlijk moeten we in eerste instantie toch ook nadenken over van, maar wat zijn onze criteria om na te denken van wat vinden we dan goed en wat vinden we niet goed? Is er een soort consensus van wat moeten we zeker doen met mensen en wat moeten we zeker vermijden? Dus aan de hand van dat verhaal over die sterkes zijn we eigenlijk uitgekomen bij het idee van laat ons eerst een keer in kaart brengen en in plaats van buitenaf te beoordelen zouden we eigenlijk een systeem moeten hebben waarmee we vervolgens mensen die werken in de GGZ kunnen stimuleren om de vraag te stellen waar zijn we mee bezig en doen we het goed. En zouden we dingen een beetje anders kunnen aanpakken. Dus geen stok achter de deur, maar eerder van, ja, schop onder de kont. Van voor, dat ja, wouden we eigenlijk zijn met dat ja. onderzoek zo.
Waar dat ik ook eventjes zo wou op inpikken is, mag ik ervan uitgaan dat bijvoorbeeld het voorbeeld van Brenda en Céline, eigenlijk zijn zij de hulpvragers ook, want zij geven duidelijke signaal aan van, oké, het lukt niet alleen of het lukt niet zoals dat wij het proberen of hebben het geprobeerd, maar die gaan er dan ook vanuit dat degenen die hun potentieel zouden kunnen helpen, een handleiding hebben. Maar die is er dan misschien niet altijd even goed. Ik bedoel, als je een soort ratingsysteem zou hebben voor een hotel, heb je wel de stappen die het hotel zal allemaal moeten ja. hebben, maar hoe kan dat geïmplementeerd worden?
Ja, dat is een moeilijke. Hè? Dus zodra dat we eigenlijk werken met mensen, kunnen wij niet strikt werken met protocollen. Wat wij kunnen doen wel, zijn de belangrijke principes uittekenen. Hè? Het kader uittekenen. Ja. En dat altijd een stukje kan blijven. De service hè? En de invulling en de interpretatie die mensen daaraan geven. Dus in die zin kunnen wij ankerpunten uitzetten, maar de hulpverlener als persoon en hulpverleners als collectiviteit, die hopelijk samenwerken en hoe nadenken samen, zij hebben daar een verantwoordelijkheid in de invulling. Het is precies op dat punt dat we dan zien dat af en toe verkeerd loopt. Want inderdaad, mensen die, zoals die Céline en zoals Brenda, op het moment dat het niet goed gaat met hen, zitten zij in diepe nood. Hè?
Voilà.
Ze hebben hulp nodig, maar zij kunnen ook wel heel moeilijk zijn soms. En dat is het kenmerkende van een ernstige psychiatrische problematiek zoals psychose. Er gebeurt van alles in dat hoofd. Hè? Dus mensen op dat moment verliezen hun voeling met de gewone werkelijkheid, met de common sense. Waar wij vanuit gaan, dat is de gedeelde realiteit. Dat begint een beetje vaag te worden. En ze beginnen andere dingen te voelen, alsof dat er onderliggend iets anders is. En sommige mensen gaan dan stemmen horen die iets vertellen, maar andere mensen gaan dan geen stemmen horen, maar tekens zien. En ze gaan een indruk krijgen wat er opnieuw gezegd wordt. Dat is eigenlijk een allusie op iets anders. En komt dan een soort complottheorie. Maar eigenlijk wordt de wereld super onveilig. En dan kunnen mensen impulsieve acties gaan doen die voor de buitenwereld vreemd zijn. Iemand staat te roepen. Iemand belt altijd maar. Valt mij niet lastig. Maar dat is eigenlijk crisisgedrag. En dan is de uitdaging, hoe gaan we daarmee om? En dat is een eerste punt waar we vaststellen, daar loopt het soms verkeerd. Omdat hulpverleners niet altijd die rust kunnen behouden om daar een beetje een stapje naar buiten te zetten en in eerste instantie te zien, hola, die persoon verkeert in crisis, wat kunnen wij tactisch best doen om die persoon te helpen? En dat je eerder de reactie krijgt, we moeten ze bedwang houden. En maar mensen in bedwang houden, die al zich al onveilig voelen en in de realiteit niet vertrouwen, en die voelen dan van, oh, ik krijg hier macht over mij, ja, die worden dan een beetje versterkt in een onveiligheidsgevoel. En dan zien we dat, ja, dat eigenlijk escaleert. En dus eigenlijk dat problemen daardoor erger dreigen te worden.
Ja.
Hè? Zowel langer duren, want je krijgt dan de indruk dat je hulpverleners mee in dat systeem zitten. En als er hard op u gereageerd wordt als patiënt, dat eigenlijk getraumatiseerd raakt. Bijvoorbeeld door 48 uur vastgebonden in een cel te liggen, met een camera die naar u kijkt om u in de gaten te houden. En iemand die af en toe een keer zijn hoofd binnensteekt, maar voor de rest ligt hij daar alleen. Dat is traumatiserend. Hè?
Ja.
En in dit onderzoek die we gedaan hebben, mensen dat ook verteld. Dat als je dat meemaakt, dat is slechte zorg. En met andere woorden, zoiets moeten we vermijden.
En dat wel goed gezegd. Dus de basis beschrijf je eigenlijk als mensen die in een psychotische situatie zitten, of misschien zelfs meerdere situaties, hebben een gevoel van onveiligheid. En als je dan die onveiligheid gaat vergroten, ja, dan maakt het probleem ook groter. Dat is een stukje de essentie begrepen.
Absoluut.
Ja. Vind ik heel interessant.
Ja. En in die zin de grote uitdaging, en in die zin hulpverlener zijn, is echt niet gemakkelijk. Hè?
Nee.
Want dan wordt er letterlijk of figuurlijk tegen je schenen geschopt door als iemand in zo'n crisis verkeert. En dan is de vraag, hoe kan ik dat nu niet persoonlijk nemen, maar eigenlijk dat zien van, in een mens, het gaat er niet goed mee. En hoe kan ik, en dan is de vraag, hoe moet ik mijn best opstellen, dat ik niet bedreigend ben, maar eigenlijk een beetje een compagnon de route zou kunnen worden.
Ja.
En de vraag zou kunnen worden, hoe kan ik een beetje naast u staan, kijken wat er voor u zo pijnlijk is en zo lastig is, en hoe kunnen wij samen zoeken om daaruit te navigeren.
Mm.
Wetende dat we daar zelden een directe oplossing hebben. De GGZ is niet een veld waar dat wij kunnen zeggen van, pak dat pilletje en het gaat beter zijn, kom 5 sessies bij mij op therapie en het gaat beter zijn. We gaan nu zorgen voor een huis als je dakloos bent. En dat is de oplossing. Sommige dingen kunnen helpen natuurlijk, hè, concrete interventies. Maar het is zelden dat wij iets superconcreet, single target, punt kunnen aanstippen. Dus in die zin is dat naast iemand staan, hè, zoveel mogelijk en samen kijken van, hè, maar wat heb jij te maken? Wie is in de context voor u? Mm-hmm. Wat kom jij daar tegen? Ook al is het misschien een stukje imaginair in uw beleving, maar dan nog komt het wel tegen. En is misschien omdat er daar wel uitdaging zit, frictie zit, dat het u begint inbeelden zijn. Ja, dus we gaan er niet zomaar vanuit dat mensen zomaar vrijblijvend... Nee, soms... En meestal is dat omdat er echt frictie zit. Mm-hmm. Maar een geest kan op hol slaan. Ja? En dus hulpverleners, die hebben het niet makkelijk. Ja? Dus dat zijn mensen die moeten leren en ondersteund worden om de cool te behouden, naast te staan en van daaruit samen met mensen te kijken. En dat is eigenlijk... Dat is een onderzoek die we gedaan hebben naar herstelondersteuning. Dat is eigenlijk de clue van herstelondersteuning.
Okay.
Stel er u naast, kijk samen en zoek zo wat er moet gebeuren.
Het is misschien een beetje een rare vraag, maar tijdens uw onderzoek mag ik ervan uitgaan dat u mensen op een iets beter moment kunt bevragen of naar hen luisteren van kijk, wat is er gaande, wat heb je nodig, wat is er gebeurd, maar ook bijvoorbeeld over de traumatische ervaringen, hoe heb je dat beleefd, wat was er verkeerd voor u? Is dat niet iets zeer delicaat om te moeten kunnen daar de juiste woorden, de juiste aanpak voor vinden, om dat dan te vertalen naar degene die het zouden moeten gebruiken?
Ja, dat is zeker. Maar de vaststelling is, zo in een onderzoek dat wij nu gedaan hebben, in totaal 77 deelnemers, 19 ex-patiënten, 20 mensen in de context, ouders, partners, de kinderen ervan, goede vrienden.
Belangrijk.
Ja, 20 mensen die op de vloer werken, verpleegkundigen, begeleiders. Hè? En 18 mensen die zo meer in een consultingfunctie zitten. Een psychiater, een psycholoog. Dus die hebben wij eigenlijk rond de tafel gezet in kleine groepjes om over die vragen te discussiëren. En een van de dingen die wij merken is dat mensen zelf wel hebben een heel complex psychiatrisch verleden met vele opnames en acute psychosen waar dan niemand zich nog kan voorstellen dat een persoon daar ooit kan uitgeraken. De meeste mensen raken daar een stuk voorbij. En die kunnen daar op een mooie manier over getuigen. Dus onze ervaringsdeskundigen zijn mensen die het meegemaakt hebben, die soms een keer de pedalen verloren zijn in hun leven, ene keer, meerdere keren, maar die daar wel verstandige dingen over te zeggen hebben. En die zin is ons onderzoek een beetje ook al een illustratie van wat we denken dat we moeten doen in de GGZ. En dat is, neem ze mensen serieus. Die hebben iets te vertellen. Wij moeten eigenlijk door in dialoog te gaan, samen nadenken. Het is in die synergie van dat samen, dat er iets kan ontstaan. Een professional, die heb ik gezegd, heeft het niet gemakkelijk, maar die heeft ook een bagage.
Ja,
de mensen hebben daarvoor gestudeerd, die zijn gecoacht geworden door collega's, die zijn gecoacht geworden door ervaren mensen, die hebben een zekere know-how. Dus zij mogen die bagage meenemen, maar ze mogen dat niet gebruiken als een schild. Want dat is wat wij nu een stukje zien. Dat is dat een professional soms de neiging heeft om zich een stapje hoger te zetten.
Ja.
Ik weet het, hè? Want ik ben de dokter, ik ben de psycholoog, ik ben de verpleegkundige. En dan krijg je een beetje afstand.
Mm.
En dat is een van de dingen die onze ex-patiënten ook zeggen van, het doorprikt dat meteen.
Want
iemand die met zo'n ego rondloopt van, ik ben niet de professional, daar voelde meteen een soort gevoel van dat er op u neergekeken wordt.
En afstand, hè?
Ja.
Versta ik het dan juist dat zij aanvoelen van, er wordt voor mij beslist en niet met mij beslist?
Ja, dat is een van de problemen. Patiënten voelen dat. En ook voor ouders en partners is dat super pijnlijk. Omdat die ook het gevoel hebben dan van, één, er wordt niet naar ons geluisterd, ze laten ons links liggen. Of als er naar ons geluisterd wordt, dan is het een beetje van op een afstand van, hij zou waarschijnlijk ook wel mee in oorzaak zijn van de reden waarom dat uw zoon in de psychiatrie is of uw partner het moeilijk heeft.
Dat vind ik in orde.
Dus een beetje een achterdocht. Hè? Dus er zit een stuk een probleem bij u. Ofwel op een zeer sekke manier, zo van, we gaan luisteren naar u. Hè? Hij mocht informatie geven, maar voor de rest gaan wij wel beslissen. Dus dat ze eigenlijk in een soort positie geplaatst worden van, hij is een beetje de positie van de domme. Hè? Hij wordt niet betrokken.
Beetje gelijk dat op afnamegesprek gaat op uw job naar de HR, 10 minuten mocht babbelen en dat eigenlijk niet heeft uitgemaakt.
Ja. Terwijl dat de clue eigenlijk is.
We've all been there.
Maar dat is waar. Maar de clue is eigenlijk van, dat moet je exact doorbreken. Ja. En dat is eigenlijk echt professioneel handelen. Dat is niet je expertise gebruiken om je ego op te poetsen, maar is eigenlijk vanuit je rugzak een beetje als vertrouwensbasis, hè, dat het solide staat,
ja,
maar vervolgens kunnen in dialoog gaan,
ja,
met de patiënt, ex-patiënt, met de mensen uit de context, en daar je verstand samenleggen. En zo ga je, denk ik, vers geraken. Hè? En dat denk ik van, dat moet er gebeuren in de toekomst. Dat moeten we meer leren. Allemaal. De mensen die wij opleiden, en nu niet van op andere plekken, wij moeten die daar klaar voor stomen. Dat een rol niet is om vanuit een ivoren toren, hè, piramidaal naar beneden te kijken en te dicteren wat er moet gebeuren, maar net om naast mensen te staan en te dialogeren. U niet laten onverpraten, mm-hmm, door iemand. Hè?
Mm-hmm.
Dat wil niet zeggen, u vraagt wij draaien. Hè?
Mm-hmm.
Maar dat wil zeggen van, we gaan wel luisteren. Als we het niet met u eens zijn, vanuit mijn professioneel perspectief, dan ga ik het u ook zeggen. Hè? Maar we gaan u wel serieus nemen in wat dat vraagt.
Iets, als ik daar mag een aanvulling in doen, Stijn, want ik kan het nu toch niet laat van te zeggen. Je hebt ook uw eigen podcast Stemmen over Psychose, hè, mm-hmm, waar ik u daarin haal met de techniek. En ik herinner mij echt dat moment van Andy daar, Andy Buys, die vertelt dat nu een podcast. Ik ga dat voor mijn leven niet vergeten, waarin dat hij zegt van, het moment dat ik echt een klik heb gevoeld in mijn herstelproces, hè, van alles wat die man meegemaakt heeft en wat hij nog kan meemaken, die een klik heeft hij gevoeld de moment dat er een kunstexpo was en dat hij voor de allereerste keer het gevoel had van, wow, ik ben terug een mens tussen normale mensen. Hij was dan de kunstenaar, maar op die een expo kon je niet zien wie dat de hulpverlener was, de hulpbehoevende was, wie dat de familie was. En iedereen was terug normaal, hè, in een bepaalde context. En dan gaf hem terug een gevoel van wat ik vermoed, die veiligheid is waar je over sprak.
Mm-hmm.
En dat is volgens mij cruciaal. En dat is een anekdote die perfect past bij wat je lijkt te vertellen. Tenzij dat ik fout ben natuurlijk, maar het lijkt me echt bij te passen.
Ja, dat is exact zo. En een van de dingen die wij dan gehoord hebben, die zowel eigenlijk die zorggebruikers aanstippen als de professionals, dat is dat de uitdaging erin bestaat in de GGZ om zo gewoon mogelijk te doen.
Mm.
In de zin van, als je in een psychose verkeert, dan is de wereld al gans vreemd.
Mm.
Als je dan nog een keer een ziekenhuiscontext creëert bijvoorbeeld, wat dat ook vreemd is, in de zin van, het is er allemaal in het wit geschilderd.
Mm.
Het is er allemaal super clean. Mensen lopen daar met wit kieleken aan. Dan krijg je een vreemde context. In de zin van, dat is iets totaal anders dan onze gewone dagdagelijkse contexten. Als ik in ga drinken op café, dan ziet dat er toen niet uit.
Nee.
Als ik thuis zit, ziet dat er ook niet zo uit.
Dat is niet de setting
als ik
die
naar
de
bakker ga, ziet dat er ook niet zo uit. Hè? Maar ja, inderdaad. Maar in die zin is eigenlijk de uitdaging van de GGZ van zorg een keer dat mensen die het moeilijk hebben, dat die zo normaal mogelijk bejegend worden. Hè? En hoe doe je dat? Door in en architecturaal en qua inrichting te zorgen voor een mooie, prettige omgeving. En ook als mensen toekomen, door een beetje gewoon te doen. In de zin van, een van de mensen getuigt ervan, in de professional, dat toen dat ze vroeger mensen onthaalden, dat eigenlijk was, mensen werden binnengebracht in het ziekenhuis, die werden naar een kamer gebracht,
mm-hmm,
hè, en dan lag daar in je bed of zitten daar op een stoel, en zij kwamen naartoe met een formulierken op zo'n kartonnen bordje en met een stilo, om een intakegesprek te doen, en met papier in de hand dingetjes aan te vinken. Hè. Maar dat is een ongelooflijke barrière als er zo'n kartonnen papiertje tussen u zit en uw hulpverlener.
Mm-hmm.
En dat is echt, wat doen we dat nu? Wij zetten ons tezamen. Wij zetten ons in de zetel en we vragen, wilde hij een tasje koffie of wilde hij een glas water? Zoals je doet als je mensen onthaalt, mm-hmm, en een beetje op hun gemak zetten. En dan kun je vragen, hoe komt het dat hier zit? Wat is er gebeurd?
Ja.
En zo contact leggen met mensen. En natuurlijk moet je daar wel professioneel over nadenken. Mm-hmm. Maar professionalisme zit heus niet in het feit dat je daar ingewikkelde formuliertjes hebt ingevuld, maar in het feit dat je deftig contact kunnen leggen hebt met mensen. En dat is het eerste dat moet gebeuren, en dat is een beetje in het verlengde, als Andy Buys dat zegt, dat is dat eigenlijk voelen van, er is daar misschien wel een verschil, maar het is geen statusverschil. Het is geen A-burger en B-burger.
Mm.
Huh? En dat dreigt in de GGZ soms te zijn, dat de patiënt zich een B-burger voelt.
Mm.
En dat is echt ongelooflijk nefast om je beter te voelen. Hè?
Het is ook perfect verstaanbaar dat het aangenamer is om het te vergelijken met een zoveelste normaal gesprek die je in een andere context zou hebben, als bijvoorbeeld het moeten associëren met weer formulieren moeten invullen, want er zijn zelden formulieren die je moet invullen die aangenaam zijn.
Ja.
Dus ik begrijp dat het al duur geen zin heeft om dat nog een keer te moeten doen.
Ja.
Dat is super logisch.
Ja. En dan moeten hulpverleners die zo in de GGZ staan, eigenlijk leren om een beetje tolerant te zijn. In de zin van, zeker ook zo mensen met een psychotische problematiek, hè, die komen binnen in de GGZ en die zijn vaak verward. Die praten over verhalen die stukjes kunnen afstaan van de common sense werkelijkheid. Dan is het zaak om daar enerzijds naar te luisteren en mensen te zeggen, hij zei niet goed wijs of zo, of dat gevoel te geven, maar enerzijds van daar naar luisteren, maar hij lijkt het ook te kunnen hebben over andere dingen. En misschien enerzijds een beetje kunnen luisteren naar dat verhaal van iemand, maar hij lijkt het ook zeggen, en zullen we nu naar de voetbal kijken op tv te samen. Hmm. En dan kunnen hebben over het feit dat het al dan niet goed loopt bij hen vandaag de dag. Zo. En dan hebben het, maar dan krijgen mensen ook het gevoel van, maar misschien zijn er ook wel dingen die wij kunnen effectief delen. En het feit dat ik dat zeg, wordt nu niet gedisqualificeerd. Maar dat, als je een crisis hebt, wat eigenlijk wel gebeurt. Want je omgeving gaat u zeggen van, dat klopt niet. Hè? Dus dat is wat er in crisis gebeurt. En dan moeten hulpverleners dat nog een keer niet gaan versterken. Nog versterken in de zin van het gevoel geven dat dat normaal is. Maar natuurlijk u ook niet aanmoedigen in uw vreemde constructie. Hè? Ja, ja. Maar dat eigenlijk toelaten dat dat even gewoon aankomt. En die moeten vertrouwen uitstralen van, maar we gaan dat samen wel onze weg in vinden. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk zo de basishouding zijn. Van daaruit moeten we eigenlijk in de toekomst veel meer denken van, wat zou hulpverlening moeten zijn? Zowel in een ziekenhuis, maar ook in een ambulant team bijvoorbeeld. Mm-hmm. En misschien als het niet goed gaat met mij, moet ik niet per se opgenomen worden in een ziekenhuis, maar zouden er misschien mensen ook ter plekke kunnen komen bij mij thuis. He? Om daar met mij te babbelen en te zoeken van, kunnen we in uw thuiscontext een antwoord vinden? Maar ook dan zal het niet zaak zijn door daar twee pathés over de vloer te krijgen die daar komen belangrijk doen, of afstandelijk doen, maar eerder door mensen daar over de vloer te krijgen die zich niet opdringen, die het niet overnemen, maar die ook niet weglopen. Mm-hmm. En daar zit de uitdaging, om zo contexten te creëren en zo te zoeken naar aansluiting. Wat is maar als je die aansluiting hebt, dat met mensen kunnen beginnen nadenken, maar wat is er gebeurd met u? En hoe komt dat? He? Wat heb jij meegemaakt? Wat heeft er u getriggerd? Hoe zit het in op uw job en thuis en met uw kinderen? En daar iets rond reconstrueren, gaan ons vaak zicht geven op de stressoren in iemand zijn leven. Want het is dat er natuurlijk leidt tot een crisis, hè?
Ik ben nu even aan het denken, to play the devil's advocate here, denk ik. Wij spreken nu veel met hulpverleners, doen daar een keer workshops mee en zo van die dingen. En een hot topic natuurlijk voor de hulpverleners zelf is zo, hoeveel mag ik van mijn persoonlijkheid laten zien? Enerzijds het permissieve van, mag ik laten zien doorheen mijn wit gewaad, om, like dat jij zegt. Maar ook een klein beetje anderen die dan zeggen van ja, het is voor mij ook wel een beetje een soort van minischild of zo. Dat ik doe mijn outfit aan, om het zo te zeggen. En ik ben even nu de professional en dat zorgt ervoor dat ik het minder meeneem naar huis. Dus ik denk dat dat ook wel een factor is waar je waarschijnlijk al rekening mee hebt gehouden. Van hoe kunnen hulpverleners ook in die situaties waar dat er eigenlijk gezocht wordt naar veiligheid, dat er veiligheid gecreëerd wordt voor de patiënt die het nodig heeft, maar ook veiligheid voor de gever van hulp. En dat lijkt mij een bijzonder moeilijke, vloegrijze zone lijn.
Dat is niet evident. Want uiteindelijk komt dat erop neer, je moet werken met je persoon, maar je moet je ego een beetje aan de kant schuiven. He? En wat is dat, je ego? Dat is je ik, wie dat hij concreet zijt. En wat dat je eigen familieleven, je eigen familiegeschiedenis en de issues die daarin zitten, je eigen persoonlijke verhaal, je ik. He? Dat moet je een beetje aan de kant schuiven als je als hulpverlener wilt werken. Maar je persoon, dat moet je zoveel mogelijk aanwezig stellen. Ja. En wat is uw persoon? Uw aandacht kunnen geven,
ja,
kunnen luisteren, relationeel, kunnen empathisch meevoelen als een ander iets vertelt, interesse hebben in de werkelijkheid rondom u. En natuurlijk speelt er altijd iets mee van uw persoon daarin, maar het is niet door uw eigen kleine verhaaltjes te vertellen allemaal, uw vuile was buiten tangen of uw spectaculaire verwezenlijkingen in uw leven te vertellen aan een mens, dat hem gaat helpen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet soms een keer iets kunt tonen. In ons onderzoek kwam dat ook aan bod, dat een van de patiënten ook zei van, ja, wat er mij op een bepaald moment vrij geholpen had, was dat een van de verpleegkundigen zei in de gang van, kijk, sorry, maar ik heb een slechte dag, want het gaat niet goed met mijn dochter.
Dat is eerlijk, hè?
Dus dat is niet eindeloos daarop doorgaan en Hans die historiek vertellen van die dochter, maar ook gewoon getuigen van, even vandaag, ik had het ook een keer lastig. Hè? En de patiënt in kwestie voelt dan van, wow, het is ook een mens. En dat geeft net ook vertrouwen. Hè? Van, het is een mens met een eigen tekort en een eigen worsteling, ik babbel niet tegen een robot. Hè? En zeker als die mens die dan ook toont van, ik heb ook mijn kwetsbaarheid, maar de bagger van de eigen kwetsbaarheid niet over je uitgiet, dan kan er vertrouwen ontstaan om ook een keer naar buiten te komen met uw verhaal. Dus het is zo een delicaat evenwicht die moet gezocht worden. Maar iets van een kwetsbaarheid durven tonen kan echt geen kwaad. Maar nog een ander voorbeeldje uit ons onderzoek. Het was eigenlijk een psychiater die het volgende vertelde. Het was een patiënt die het vertelde over de psychiater. Dus de patiënt was opgenomen op een PAS-afdeling, dus een algemeen ziekenhuis, daar een psychiatrische afdeling. Hij was direct bij het binnenkomen in een isoleercel geplaatst. Tegen zijn hoesting. En dag nadien is de psychiater gekomen bij hem om hem te verontschuldigen dat het niet goed gelopen was. En daarvan zegt hij van, dat heeft mij geholpen. En dat vind ik van, kijk, dat is gewoon eerlijk zijn. Soms, als professional, je moet een beslissing nemen, misschien in een moeilijke situatie, je moet snel beslissen. En we zijn allemaal fier op die beslissingen die we nemen, die goed lopen. Maar af en toe neem je een foute beslissing. Zoals iedereen. Als je in een fabriek werkt, doe hij ook soms een keer een beslissing die niet goed is. In onze privécontexten doen we dat ook. Hè? Maar u kunnen verontschuldigen door te zeggen van, kijk, het was niet goed van mij. Dat geeft net vertrouwen aan iemand. Want een patiënt voelt aan, het is niet goed gelopen. En als ik mij wegstop achter mijn gelijk, ja, hoe kan het dan leiden tot een vertrouwenscontext? Het is net door te kunnen zeggen van, wij doen ook maar wat, maar in een zekere marge zoeken wij ook dat je een samenzoeken kunt krijgen. En dat is de houding van de toekomst. Dat is samenzoeken om een uitweg te vinden. En de hulpverlener met zijn input, de patiënt, heeft een leven, denkt ook na over dat leven, heeft ook iets te zeggen. De familie, de context, hebben ook iets te zeggen. Hè? Want als je met je partner samenleeft en op een bepaald moment gaat het niet meer goed, ja, misschien zou ik ook wel willen gehoord worden over hoe dat ik daar naar kijk. Hè? Want na die opname gaan mijn partner ook weer naar huis komen. Dus we gaan toch met elkaar verder moeten. En die 3 maanden opname in een psychiatrie bijvoorbeeld, dat is maar een klein tijdsfragmentje. Hè? Dus hoe absurd zou het zijn om te verwachten dat op 3 maanden dat men dan rap een keer gaat fixen.
Ja.
Hè? Nee. Het zal eerder zijn van, daar even een time-out. Een beetje uitzoomen. Samen nadenken. Dat is wat er kan gebeuren. En dat is veel duurzamer potentieel naar een oplossing toe dan te denken van, rap een keer een klein beetje dingen veranderen en terugsturen. Hè? Dus dat is die andere houding van dat samen nadenken, hè? Dat samenzitten, die eigenlijk zo cruciaal is.
Maar je geeft daar iets zeer interessants aan. Ik herinner mij, ofwel met u een podcast of iets anders, dat er iemand zei na verloop van tijd, is dat de zorg voor eigen psychose eigenlijk ook veilig gaan voelen en dat die persoon eigenlijk schrik begon te krijgen om terug te gaan naar de wereld hoe het was, omdat dat de nieuwe onveiligheid was geworden en dat de zorg zelf veiligheid was geworden. Ja. Dus met een lauwer voor de zorg zelf, uiteraard. Maar dat is wat wij ook voelen in al onze podcasts, is dat er is veel meer dan het één-op-één zorgmodel. Er is ook gewoon de samenleving die zich afspiegelt op het individu en omgekeerd. En we moeten daar gewoon rekening mee houden. Als mensen dan binnenkort terug moeten meedraaien in de samenleving, is dat dat ook moet bevraagd worden. Is dat ook moet mogen leren kijken van, hoe kunnen die mensen dan ook na een burn-out, hè? Juist hetzelfde. Oké, je hebt nu 3 maanden thuis gezeten en je komt terug in juist hetzelfde. Hoe lang gaat het duren dat je terug hetzelfde meemaakt?
Is dat? Ja. Dus dat is ook een van de dingen die we hier gevonden hebben. Dat is eigenlijk, je moet de maatschappij volop betrekken.
Ja.
En dat is om 2 redenen. Enerzijds inderdaad om iets van die duurzaamheid te kunnen hebben van, als je iets verandert, wil je niet dat zo even een one-shot oplossing is die terug weer verdwijnt. Je wilt dat zo goed mogelijk hebben. Maar ook, de maatschappij is niet lief voor mensen vaak. Hè? Er zijn veel vooroordelen. Hè? Als je een keer opgenomen geweest in de psychiatrie bent, hoeveel mensen durven dat te vertellen? Want als je het vertelt, hoe groot is de kans dat er met sympathie gereageerd worden op het feit dat het vertelt? Of hoe groot is de kans dat er gaat, oula, nu moet ik oppassen, gereageerd worden? Hè?
Hè, uw collega Piet Brakke zei, zet het maar niet op uw cv.
Ja, voilà. Er is stigma. Ja? En dat maakt het moeilijk. Hoe kunnen we dat aanpakken? Een stuk door strategieën zoals Piet ook, Braak ook over nadenkt van collectief daar dingen aan te veranderen. Maar een stuk is dat gewoon ook situatie per situatie. En dat wil zeggen, soms moeten wij ook mensen in hun buurten concreet helpen. Dat wil zeggen dat misschien iemand die op ontslag gaat en die terug wil gaan werken, dat het interessant kan zijn dat een hulpverlener een keer meegaat.
Ja.
En misschien zegt hij over, tegen die ploegbaas over, voilà, dat is er gebeurd. En dat gesprek een beetje faciliteert. En misschien als er al wat over kan over gebabbeld worden, dat al oké is. En misschien kan die hulpverlener tegen die ploegbaas wat vertellen van, kijk, daarmee zou ik voorzichtig zijn, moest ik van u zijn. Mm-hmm. Maar je moet, dat wil niet zeggen dat je dat niet mocht doen.
Mm-hmm.
Maar dus eigenlijk dat er een stukje geholpen wordt om een spontaan contact tussen mensen te faciliteren. Want wat ontstaat er spontaan? Dat is angst en onwennigheid.
Ja.
En hulpverleners kunnen mensen helpen om minder onwennig te zijn in hun omgang met anderen.
Is het ijs breken.
Ja. En op dezelfde manier, ja, stel iemand die woont in een buurt en zit daar geïsoleerd. En is, ja, zeker als je een ernstige problematiek hebt, je vervreemdt wat van je context.
Mm-hmm.
En dan met iemand ook daar gaan kijken van, oké, maar wat ga je nu doen? Hoe ga je contact leggen?
Ja.
Wat zie je zitten? Ah, misschien zie ik het wel zitten om maar bij een boer te gaan werken. Maar goed, we gaan samen zoeken waar dat er een boer is die, waar dat je kunt gaan. Of misschien kun je een job doen op een groentekwekerij. Of, maar ik zal kijk met je meegaan. We gaan samen dat gesprek voeren. En ik wil kijk wat uitleg geven. En als het een keer moeilijk gaat, mogen mij bellen. Of mag die mens mij bellen van die boerderij. En wil ik wel een keer mee luisteren. Maar we gaan het niet overnemen. Maar helpen en faciliteren. En zo eigenlijk uw maatschappij gevoeliger maken.
Ja.
Niet door aan informatie te geven, maar informatie puur geven als oplossing om stigma te bestrijden, ja, is moeilijk. Want iedereen weet het wel, maar het is moeilijk om dat in de praktijk te brengen. Maar zo kunnen wij mensen wel concreet ook helpen. En ook de maatschappij helpen om gastvrijer te worden. Niet door abstract erover na te denken, maar door heel concreet en daarbij te helpen. En dat noemen ze in de GGZ kwartier maken.
Kwartier maken?
Ja. En eigenlijk een term die komt uit de oude militaire jargon. Kwartiermakers, dat waren degenen eigenlijk die zo de troepen vooraf gingen en de leger gingen gaan verkennen waar de legerkamp kon opzetten. Waar dat de kon inkwartieren met je troepen. Dat waren de kwartiermakers.
Mooi.
Dus op die manier wordt er nu gesproken over kwartiermakers in de GGZ. Dat zijn eigenlijk degenen die ook op zoek gaan waar zijn er veilige plekken waar dat mensen terecht kunnen. En waar ze ook niet bang moeten zijn van, als daar mijn mond open doe, gaat er mijn naam erop geslagen worden, op mijn kop. En leg ik weer plat. Hè? Dus, en dat is interessant werk, waarbij dat die GGZ-medewerkers eigenlijk helemaal geen witte kiel meer aan hebben. Hè? En helemaal niet vanuit een soort bureautje aan de slag zijn, maar eerder gewoon in de wijk, te voet. Hè? En dat is het type werk wat gespecialiseerde mensen die daarin specialiseren kunnen doen, wijkwerkers, maar eigenlijk kunnen veel hulpverleners dat doen. Een psychiater kan dat ook doen. Hè? En een psycholoog zou dat ook kunnen doen. Maar eigenlijk zou de patiënt moeten kunnen zijn die dat ook zegt. Van kijk, mijn psycholoog, die vertrouw ik. Hè? Die ken mij. Die zou graag dat die een keer met mij daarbij meehelpt. Dus eigenlijk moeten die hulpverleners vooral ook leren om veel flexibeler te zijn. En ook de kans daartoe krijgen.
En de kans daartoe krijgen, ja.
Want wie wat invult, dus de verschillende stappen naar langer herstel, van wie kan welke stap daar soms voor invullen?
Ja, nu zitten we zo, bijvoorbeeld, als gesteld, je werkt als hulpverlener op een opnameafdeling, dan moet je op je opnameafdeling je ding doen.
Oké. Okay,
ja. Maar stel nu dat je daar een psycholoog hebt of een verpleegkundige, dat er een goede klik mee is, en je zou eigenlijk graag hebben dat u helpt met iets anders buiten die opnameafdeling. Nu is dat super moeilijk. Waarom? Omdat dat allemaal heel gedefinieerd is. Je hebt een team voor A, je hebt een team voor B, je hebt een team voor C, en die krijgen geld daarvoor, en Die taken zitten allemaal in compartimenten opgedeeld. Mm-hmm. En dat maakt het moeilijk. Eigenlijk is dat de bureaucratisering van de zorg. Terwijl dat de clue is, dat weten we uit onderzoek, dat er mensen echt helpt, dat is als je het gevoel hebt, mijn hulpverlener, dat klikt, ik heb daar vertrouwen in en die mens mag mij ondersteunen. Ja. Dat is een heel belangrijke factor. En daar zouden we veel meer moeten op inzetten. Dus in die zin is er ook wel wat regelgevend werk te doen. En is het niet puur de individuele hulpverlener, en dus in mijn oproep ook van minister luistert mee naar die podcast.
Ja.
En directeurs van psychiatrie luistert mee. Maar zorg dat u mensen die de dienst neemt en die de vraagt om die taak uit te voeren, dat die mensen ook wat flexibiliteit hebben.
Ja.
Dat die, als ze een beetje buiten de regeltjes kleuren, dat ze niet op de vingers getikt worden.
Mm-hmm.
Want de patiënten hebben er heel veel deugd van dat er naar hen geluisterd wordt.
Mm-hmm.
Er is gewoon een voorbeeldje daarvan. In het onderzoek hoorden we van een patiënt met wie dat heel moeilijk ging. die ook opgenomen werd in crisis en die moest in een afzonderingsruimte verblijven. Hè? De hulpverlener vraagt aan die mens van, maar kan ik nog iets voor u doen? Hè? Als we proberen dat menselijke, hè, mm-hmm, en dat contact houden, kan ik nog iets voor u doen? En die zei van, ja, breng mij een keer een bord frieten. Ja, hoesting in frieten. En die hulpverlener zei, ja, maar eigenlijk hadden we nog diepvriesfrieten zitten in onze vriezer. Mm-hmm. En hij is frieten gaan bakken en hij is met een bord frieten naar de afzonderingskamer gegaan.
Geniaal.
En zijn samen frietjes gegeten.
De
patiënt zegt daarvan, dat is echt iets doorbreken. Mm-hmm. Voor die hulpverlener, die kleurt buiten de regeltjes.
Mm-hmm.
Want als verpleegkundige worden niet betaald om frietjes te bakken en frietjes te eten met uw patiënten. Maar het doen kan wel een wereld van verschil zijn.
Ja.
En dus in die zin hebben we heel mooie voorbeeldjes gehoord van zo'n kleine burgerlijke ongehoorzaamheid.
Mm-hmm.
Dat tafwerk hetgeen is die net de menselijke touch geeft.
Ja.
En net ook de vaak toe leidt dat de mensen het gevoel hebben, ik ben geen nummer.
Ja. Ja, ja.
Maar ik ben
ja,
een mens.
Ja. Ja.
En ook al ben ik soms een beetje vreemd in mijn vraag van, mm-hmm, ik wil nu frieten eten, maar ik word erin gerespecteerd.
Mm-hmm.
Dat geeft mij mijn zelfgevoel weer. Ja. En als mijn zelfgevoel een stuk hersteld wordt, ja, maar dan ben ik al een hand zijn onderweg in mijzelf te kunnen denken, mijn leven te kunnen denken en te relativeren enzovoort. Dus dat zijn allemaal super kleine dingen. Maar ongelooflijk significant,
ja,
als je het kunt meemaken.
Zeker.
Ja, dus erkenning voor dat mens zijn. Hè. Dat is iets wat ik heel vaak hoor in onze podcast, in onze gesprekken. Iedereen, dat er eigenlijk echt een grote kreving is. We zijn eigenlijk constant aan het zoeken van wat werkt er, maar we vergeten de basis van onze psychologie, namelijk dat iedereen op zoek is naar psychologische veiligheid, constant die omgeving aan het scannen is. Lux Willens beschrijft dat dan met de nervus vagus.
Ja.
Mensen zijn eigenlijk constant in een neuroceptie aan het scannen of dat iets veilig is. En dat kartonnen bord met die checklist op, dat voelt onveilig.
Mm-hmm.
Het wit gewaad voelt onveilig. De psychiatrie zelf waarschijnlijk voelt onveilig.
Soms maar wel, dat karton, soms niet.
Maar dat, mm-hmm, bord, dat bord met frieten op, dat voelt veilig, want we herkennen dat. En dat is letterlijk een brugstuk tussen de persoon die eigenlijk mij hulp geeft en ik die het nodig heb. En,
ja,
en dat is iets, dat is een vrij schone common factor dat daartussen zit, denk ik.
Mm-hmm.
Het gevoel van veiligheid en,
ja,
erkenning voor die autonomie die we allemaal nodig,
ja,
hebben.
En ook echt het belang van de menselijke aanwezigheid. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld van een ouder die getuigt dat zijn zoon op het vliegtuig, toen hij op reis ging naar Zweden, psychotisch werd op het vliegtuig. Hè, moest in crisis opgenomen worden in Zweden. En daar is er eigenlijk een verpleegkundige die een hele nacht bij die zoon gebleven is. Hè, hem niet alleen gelaten heeft. En ze hebben een hele nacht gebabbeld over Zweden. Dat hij van zegt, van, kijk, dat heeft wel heel veel rust gecreëerd in het terugkeren. En wat stel je voor, je wordt psychotisch op een vliegtuig en je wordt in een isoleercel geplaatst en dan weer op dat vliegtuig op je eentje gezet, eventueel met een escorte van mensen in uniform.
Met nog meer druk. Hè?
Ja. Hè? Dus het is zo, dat zoeken om aanwezig te zijn en de tijd daarvoor nemen, is iets dat eigenlijk in essentie op termijn heel veel tijd bespaart.
Ja.
Ja.
Maar soms zitten wij in efficiëntieloka en denken van, oei, iemand komt in opname, die mag je maar zoveel weken blijven, gaan dat efficiënt moeten aanpakken. Maar in dat zo efficiënt mogelijk aanpakken, kunnen we soms vergeten dat de clue zit in een keer tijd maken om wat te doen? Om samen te eten, hè? Een koffie te drinken, aanwezig te zijn, u neer te zetten en tijd te maken.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de clue en dat is het spanningsveld. En dat is het spanningsveld die we zien in de zorg. Maar eigenlijk, als we eerlijk zijn, is dat het spanningsveld van ons leven van alle dag. In de zin van, wij combineren van alles. Hè? Werken, relaties, familie, hobby's, tijdsdruk. We willen van alles doen. Maar de clue zit eigenlijk toch wel ook in onze kwalitatieve contacten die wij kunnen hebben met elkaar. En dus we worstelen daarmee als hedendaagse mens. Dus laten we vooral ook zien, die zorgcontexten zijn ook die worsteling.
Mm-hmm.
En als dat die worsteling is, dan kunnen we alleen maar zeggen, die menselijke component, die ontmoetingscomponent, die relationele component, laten we zorgen dat die niet verdwijnt.
Ja.
Want die administratie, dat neigt het soms over te nemen. Zeker als we dan voelen van, oei, zorgen voor iemand, psychiatrie is niet altijd gemakkelijk, we zouden er kunnen van wegvluchten en nog meer tabelletjes bijhouden, hè? En nog meer achter onze computer zitten en dingen gaan invullen. Hè? Maar dat zijn we niet goed bezig, hè? Als we kwaliteit willen zorgen in de zorg, dan moeten we vooral ook zorgen dat er zoveel mogelijk tijd in interactie met mensen kan worden doorgebracht en zo weinig mogelijk tijd achter een scherm of achter een kartonnen bordje. Want dat is niet de continuïteit in de zorg. De continuïteit in de zorg is niet een fancy dossier die we via e-health doorsturen van een naar een andere. Continuïteit in de zorg is, ik als patiënt kan rekenen op betekenisvolle relaties. En als er moet geschift worden in de zorg en moet bij iemand anders, dan wil ik liever dat mijn hulpverlener die ik vertrouw babbelt met die andere hulpverlener die mij gaat helpen. Ja? En dat er in dat contact, ja, informatie uitgewisseld wordt over mij die ertoe doet.
Ja, ja.
Dus het is dat menselijke. Ja? Mm. En de relationele, die superbelangrijk is. En de rest is steun. Ja? Mm. Een dossier, ja. Administratie. Ik kan niet zeggen, smijt dat allemaal buiten. Nee, het is steun.
Ja.
Maar steun is niet de dominante. En nu zitten we soms dat in een balans te veel gaat in de richting van de procedures volgen, de normen volgen. Ja? En dan kunnen we ISO zoveel op ons deur plakken van dat we voldoen aan allerlei standaarden. Eerlijk gezegd, in de hulpverlening is de clue dat andere.
Ja, ja, ja.
De elementaire moet in orde zijn, maar de warmte en het contact en de verbondenheid, dat is eigenlijk wat dat mensen vooruit helpt. Hè?
En dan vraag ik eigenlijk heel graag aan u, voor uw 25 jaar carrière die daar al ertussen in hebt, zijn dat toch wel een goede referentie om ons te laten weten van, is er daar een goede evolutie in zo dat herstel ondersteunen?
Maar dat is eigenlijk een continu spanningsveld in de zorg. Ik ben hoopvol in de zin van, als wij in ons onderzoek nu 77 mensen bevraagd hebben en de neuzen staan behoorlijk in dezelfde richting, nee, dan ben ik wel hoopvol dat zowel de gebruikers als de professionals die op de vloer staan, die doen, dat die ergens wel hetzelfde willen. Dus dat stelt mij super hoopvol. Maar het is altijd een strijdveld. Het is altijd een strijdveld in de zin van, we hebben ook dat efficiëntieverhaal. Het gaat dus ook een verhaal over centen. Maar dat mag het niet overnemen. Ja? Maar ook in de zorg, wat wij nu geleerd hebben, dus we hebben ons toegespitst op psychosegevoeligheid. Ja? Daarvan denk ik dat we kunnen zeggen, dat is een van de meest ernstige psychiatrische aandoeningen. Ja? Maar eigenlijk is mijn idee wel ruimer ook van, kijk, wat we leren in het werk met een heel moeilijke doelgroep voor velen, ja, voor hulpverleners, daar kunnen we wel uit generaliseren. Want veel van de dingen die ik nu verteld heb over de psychiatrische zorg, zou ik van hopen dat dat ook in de ouderenzorg zou kunnen toegepast worden. Dat er ook geluisterd wordt, dat er ook tijd gemaakt wordt. En ook, en noem het even welke GGZ, ook voor mensen met een drugproblematiek die misschien niet leidt tot allerlei zware psychische verstoringen, maar wel tot een grote afhankelijkheid.
Mm-hmm.
Of mensen met een depressieproblematiek, dat geldt daar evenzeer. Dus wij hebben dat bestudeerd voor één doelgroep, maar ik denk dat wat wij gevonden hebben daarin, dat dat veel ruimer van toepassing is op de vraag naar zorg.
Dat geloof ik.
Ja,
ja, dat geloof ik. Het is alleszins wat een mini-aanvulling. Ik denk dat we waarschijnlijk richting tijden aan het gaan zijn. Ik moet altijd zo denken, er wordt veel gesproken tussen mensen en ik zie dat ook veel breder. Hè. Ik heb een keer een dag meegedraaid in de thuisverpleging via Mederi.
Ah ja.
Dat was zeer interessant om te zien hoe dat gaat. En daar werd er ook een beetje gesproken door de hulpverleners. Ja, we zijn eigenlijk allemaal maar op zoek naar een perfect systeem. Wat werkt er? De perfecte procedures. Maar dat is typisch voor ons als mens, vind ik, om altijd op zoek te gaan naar perfecte systemen. En dat is een illusoir streven, denk ik. Want het perfect systeem bestaat niet zolang dat er mensen in zitten, want wij mensen zijn niet perfect. Wij worden constant gedwongen om imperfecte keuzes te maken in imperfecte omstandigheden. Ik heb bijvoorbeeld vrij slecht geslapen vannacht. Dat heeft een impact op hoe dat ik luister, hoe dat ik mijn woorden kan beredeneren. En daar valt zelf al geen systeem in te plakken en dat is alleen nog maar vandaag. Dus ik denk dat we soms ook een vrede kunnen nemen met het feit dat een perfect systeem nooit gaat bestaan in geen enkele setting. Zelf buiten settings van gezondheidszorg, denk maar bijvoorbeeld in gewoon het werkleven, hoe dat we ons werk organiseren, omdat we allemaal mensen zijn. En ik vind daar heel veel vrede in de laatste jaren. In het feit dat we maken constant imperfecte keuzes in imperfecte omstandigheden, omdat that's life. En ik denk, als we dat spanningsveld, gelijk dat jij het zo schoon zegt, kunnen openbreken en vooral kunnen bespreekbaar houden dat we imperfecte keuzes maken, dan is er echt ruimte voor de ontmoeting met die mens die daaronder zit.
Ja.
Want dat is een imperfecte mens. Net zoals dat jij imperfect bent en ik imperfect ben. En als we ons daarbij neerleggen, dan denk ik dat er daar veel zaadjes in te planten zijn in die bodem.
Maar ik denk dat het is precies die ruimte die leidt tot denken. Tot denken in de zin van ideeën samenleggen en nog niet weten wat het gaat zijn, maar het zoeken. En als mensen hebben probleemoplossend vermogen en dat we dat volle moeten benutten. En op het moment dat we herhalen, in de zin van dat we vroeger gedaan hebben, bij de ene mens gaan we bij de andere op dezelfde manier doen, dan denken we niet na, dat reproduceren we. Mm. En dat is toch wel de kunst, dat wij niet puur... Goede zorg is geen reproductie van altijd hetzelfde Juist. Bij iedereen. He? Dat we niet zeggen dat we altijd van scratch moeten beginnen. Nee, nee. We hebben een basis om van te vertrekken. Maar we moeten zoeken naar die ruimte in ons hoofd om te kunnen nadenken.
Ik vind het fantastisch wat het hier brengt voor ons. Want ik haal uit het onderzoek die het ons nu deelt een soort blauwdruk die enorm veel moed geeft. Die toont dat het inderdaad kan geïmplementeerd worden in veel verschillende werkvlakken eigenlijk. En dat is iets die we allemaal samen mogen doen. Dat is een soort gedeelde verantwoordelijkheid plotseling die eigenlijk mocht geweten worden.
Ja, het is er ook daarom dat we het ons rapport of ons onderzoek noemt een blauwdruk voor de herstelondersteunende psychosezorg. Dus het is inderdaad het idee van wat ruimer te reiken, van wat zou inderdaad een soort basis kunnen zijn. Hè? Maar ik ben blij dat je dat inderdaad ook mee met mij generaliseert, van dat dat niet enkel maar voor die psychosezorg is, maar dat dat iets is die ons hopelijk ruimer het nadenken krijgt over van maar wat willen we eigenlijk met zorgen?
Ik geloof erin. Ik ben verkocht.
Voilà.
Weet wat ik je ga vragen, Stijn? Als afsluiter of zoiets, is er zo één iets wat dat nog graag meegeeft aan de luisteraar van, bij wijze van spreek, van als je één iets onthoudt, laat het dan dat zijn of een takeaway?
Oh ja, voor mij is de clue van het onderzoek is eigenlijk luisteren. Hè? Stel de vraag. Hoe je GGZ is, vragen stellen. Wie zeide hij? Wat is er met u gebeurd? Huh? Wat is er u overkomen? Waar droomde hij van? Huh? En dan nieuwsgierig zijn. En vanuit die nieuwsgierigheid samen zoeken. Hopelijk kunnen de luisteraars dat toch meenemen.
Ja, dat denk ik wel. Je hebt het goed uitgelegd. Dikke merci, Stijn van Eulen, om hier te zijn. Het was aangenaam om u als tweede keer bij ons op de vloer te hebben.
We hebben nog meer bijgeleerd.
Allee, tof.
Tot de volgende.
Ja, merci.